In the naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van Hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Christus Jezus de getrouwe getuige, de eerstgeboren naar de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen met elkaar zingen op Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaart schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon en mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëvenlijk van God gezegend wordt. Psalm 45, het eerste vers. Zal ik met u lezen een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u aan het opvattingen vindt in het laatste Bijbelboek, de Openbaringen van Johannes. Het derde hoofdstuk, vers 14 tot het einde. Openbaringen 3, vers 14 tot het einde. En schrijf aan de engel van de gemeente de Laodicensen. Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Of gij koud waart, of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geen ding gebrek. En ge weet niet dat ge zijt ellendig en jammerlijk en naakt en blind en arm. Ik raad u dat ge van mij koopt goud, beproefd komende dat vuur, opdat ge rijk mocht worden. En witte klederen op dat gij mogen bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zal uw ogen met ogen zelf op dat gezien mogen. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Wie oren heeft, die horen wat de Geest voor de gemeenten zegt. We willen vanavond ons tekstwoord lezen, gemeente, in het Hooglied van Salomo, het vijfde hoofdstuk, en ook in Openbaringen 3 willen we dan een gedeelte van Gods woord overdenken. We willen met u lezen uit het Hooglied van Salomo, het vijfde hoofdstuk, het 14e vers, en daarvan het eerste deel, en Openbaringen 3, het 18e vers, het eerste deel. We lezen in Hooglied 5, vers 14. Het eerste deel, de volgende woorden: zijn handen zijn als goudringen. Openbaring 3, vers 18, het eerste deel. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komen uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden. We willen thans samen bidden. Heere, leer gij ons bidden. Leer ons in de waarachtige verontmoediging van ons hart bidden. Leer ons bidden in het besef van dat wij zondige mensen zijn. En dat we voor u niet kunnen bestaan, tenzij dat gij de gouden scepter van uw genade ons wilt toereiken. Geef ons dan ootmoed in ons gebed. Geef ons de rechte zielsgestalte in ons bidden, om tot u te naderen. En het hele besef van dat wij niets waardig zijn. En dat we zondige mensen zijn die als gij in het gericht zou gaan treden met ons niet voor u kunnen bestaan. Heere, geef gij ons daar een diepe besef van. Opdat we zo mogen leren lager te buigen. Opdat we u als God mogen leren erkennen als heilig rechtvaardig. Maar dat we ook mogen leren op uw genade, op uw barmhartigheid pleiten. Want in deze weg, Heere, zal het alleen kunnen voor ons en onze kinderen, dat wij voor u bestaan in de weg alleen van uw genade. En u toont ge dat ge die genade ons wilt toevoegen, want anders waren wij vanavond aan deze plaats niet geweest. Wij laten het licht van uw genade uitstralen over ons alle leven, en ge laat het licht van uw genade ook nog uitstralen vanaf deze kansel, in dit kerkgebouw. Wij mogen uw woord horen, wij mogen dat gaan beluisteren, en gij spreekt daarin tot ons, en gij toont daarin dat gij een God zijt die zondaren uw vriendschap biedt. En dat gij nooit handelt met ons dan onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook uw wetten schonden. Heere, geef ons een indruk van uw goedheid, en geef dat we onder dat licht van uw genade ons dan vanavond mogen leren stellen, en dat we onder de aanroeping van uw naam mogen leren luisteren naar de boodschap die gij vanavond geven uit uw getuigenis, dat eeuwig zeker is. En dan weet gij, Heere, waarover dat wij vanavond willen gaan nadenken. We leven elkander in de lijdensweken, en gij wilt die kerk in deze lijdensweken bepalen bij dat werk der liefde, dat gij, o koning, voor uw kerken wil opbrengen voor een schuldig volk. En dan mogen wij vanavond een ogenblik onze aandacht bepalen bij een woord dat ons spreekt over uw gezegende middelaarshanden. Want we lezen in het woord van onze tekst dat uw handen zijn als gouden ringen. Heere, dat staat in uw woord opgetekend, en we willen dat een ogenblik overdenken. We willen trachten de zin ervan te verstaan, want daartoe hebt u toch uw woord aan ons gegeven. Heb gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Heere, leer ons dan ook dat woord verstaan. Leer de rechte zin ervan zien. En dat we iets mogen zien van uw middelaarshanden. dat we hebben gezien van uw handen die voor de bruid was als een als gouden ringen. En dat in die gouden ringen kon zien uitschitteren uw liefde werk en uw liefde trouw, koning van uw kerk. Ja, dat we vanavond ook mogen leren luisteren naar uw liefde nodiging. Als gij vanavond ook tot ons komt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik raad u dat van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur des gerichts, opdat gij rijk mocht worden. Heer, dat we jaloers mochten worden op deze rijkdom, en dat we begeren gemaakt worden naar dat goud van uw genade, en dat we beseffen mogen dat zowel dat gij een God zij die dat goud van uw genade schenken wilt om niet, om u zelfs wil op grond van dat ene offer dat gebracht is op Golgotha's heuveltop. Heere, leer ons met elkander en ook luisteren naar de klop op de deur van het zondaars hart, en dat we die vriendelijke raadgeving niet naast ons neerleggen, maar dat we daar ons op bezinnen mogen. Dat we ons bezinnen mogen op dat goud van liefde, op dat goud van vregenaam, dat genadegoud dat alleen maar rijk maakt in u. Heer, dat we die rijkdom toch al leren kennen, met een aanvang op de voortgang, dat die rijkdom verheerlijkt mogen worden in onze armoede, in onze zonde, in onze schulden, in onze verlorenheid, in onze doenwaardigheid. Heer, geef dat we daarnaar mogen staan. Want één korreltje van dat genadegoud, Heer, dat zegt toch meer dan al het goud en al het zilver dat de wereld bieden kan. Dat ook de kinderen daar dan jaloers op worden. Dat de jongens en de meisjes daar jaloers op worden. Dat we allen dat genadegoud begeren mogen dat gij nog geven wilt om niet uit vrije genade door het werk, het verzoenende werk van hem. Die eenmaal kwam in de wereld om zondaren zalig te maken. Die zijn ziel heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. Opdat de schuldrekening van de kerk zou kunnen worden betaald. Opdat schuldige zondaren zouden kunnen worden vrijgesproken in het groot gericht van alle schuld en van alle straf. En recht zouden ontvangen op het eeuwige leven. Heere, dag tot de boodschap. De rijke boodschap van het evangelie dat gerichten wil tot het arm verloren zondaarshart. Maak plaats voor die boodschap in ons aller hart en geef dat we allen dan iets leren mogen van wat de ware rijkdom is voor leven en voor sterven, voor lichaam en voor ziel, opdat dit ook de enige troost mag worden voor ons leven. Dat we het weten mogen, niet onszelf, maar u toe te behoren, grote koning van uw kerk, die met uw dierbaar bloed uw kerk heeft gekocht, die uw kerk uit het diensthuis van de verduisternis heeft verlost, en uw kerk ook bewaard, dat zonder uw wil geen haar van het hoofd vallen kan, en dat alles tot de zaligheid van uw kerk dienen moet, ook die moeilijke weg, ook die drukweg, ook die onbegrijpelijke weg, dat alles moet medewerken ten goede degene die u hebben willen lief krijgen. In een ongeveinsde liefde, in een ongeveinsd geloof. Geef ons dan de zin van dat alles te verstaan. En geef dat we die rijke troost in ons leven mogen begeren. En dat we die kon het zijn ook mogen leren beleven onder de bediening van uw genade en geest. Want alleen die geest zal ons deze dingen kunnen leren. Heere, kom dan ook vanavond tot ons, met uw geest, met die geest die zondaren ontdekt, met die geest die het verstand verlicht, met die geest die arm maakt om rijk gemaakt te worden. Heere, leer ons dan inwachten, de geest des vaders, de geest des zoons, opdat we zo vanavond door woord en geest geleerd en onderwezen worden in al die dingen die ons nodig zijn tot ons eeuwige gewin. Gedenk ons allen in het luisteren. Gij kent ons hoofd voor hoofd en hart voor hart. Gij weet welke vragen dat er in de ziel kunnen leven. En bidden waarvan God zij die antwoord geven kan en wel op die vragen waar wij de beantwoording vaak niet van weten. Gij die dat doen wilt door middel van uw woord, gebruik dan ook uw woord vanavond. Ook voor die zielen die in het donker zitten, die heen en weer geslingerd worden en die vanavond misschien in de kerk gegaan zijn met dit gebed in het hart. Vertroost mijn ziel. In haar geween en zeg haar, ik ben U heil alleen, Heere, doe u dat. Om Jezus wel, laat het dan tot verkwikking zijn van het angstige, bedroefde zondershart. Laat dat zijn tot verheerlijking van uw naam. Laat dat zijn tot onderwijzing van ons alle leven. Als we hier gaan luisteren naar uw woord, en geef dan ook aan hem die geroepen wordt om dat woord uit te dragen, uw genade en geest, om dat zo te kunnen doen, zoals gij dat wil, om dat zo te kunnen doen zoals hij ook eenmaal in de dag der dagen gewenst zal hebben, het gedaan te hebben. Leer hem dan prediken zoals gij dat wenst en leer ons allen luisteren zoals wij eenmaal zullen wensen geluisterd te hebben. En laat deze avond voor ons worden een onvergetelijke avond om Jezus wil. Wij willen ook gedenken aan hen die niet kunnen zijn, de bejaarden van de gemeente. En we gedenken ook aan de zieken, zieken thuis, zieken in het ziekenhuis. Heere, gij kent al de moeite en al het verdriet. En u zegt, we mogen het uw hand stellen. Heere, we stellen dan alles in uw hand en wij bidden, ontferm u over degene die het moeilijk hebben. En laat uw aanschijn al lichten in gunst, liefde en in genade om uw naams, om Jezus wil, in de verzoening van al onze zonden die uw hoogheid schonden. Amen. Geliefden, misschien hebt u die eenvoudige tekening daar eens gezien. Twee gevouwen handen. En als wij die twee gevouwen handen dan goed bezien, dan bemerken wij die handen, ze zijn verouderd, die handen, ze zijn vermagerd. Die handen geven, spreken de tekenen van werken en van zorgen. En wat staat er dan onder die eenvoudige tekening van die twee gevouwen handen geschreven? Dit, moeders handen. Geliefde, wat kan zulke tekening spreken tot een kind? Vooral als moeder niet meer is, moeder is gestorven. Maar dat kind ziet daar die tekening en leest het onderschrift, moeders handen. En dan denkt dat kind, ja, met die handen heeft moeder gewerkt. Met die handen heeft moeder gezorgd. Met die handen heeft moeder gebeden. Met die handen heeft moeder ook zo vaak genezen. Want dat een kind eens pijn gevoelen, het kind vlucht naar de moeder. De moeder legt de hand op de plaats waar de pijn is en de pijn is genezen. Ja, u weet dat wel, moeders handen, dat zijn wondere handen. Moeders handen, dat zijn heden, de genezende handen. Moeders handen, dat zijn liefdehanden. En daarom, wat kan er dus van die eenvoudige tekening een predicatie uitgaan tot kinderen? Als men leest moeders handen. En nu gaan we vanavond onze tekst lezen. En u staat in onze tekst vermeld dat de bruid uit het Hooglied, zij zag op de handen van haar bruidegom. En dan spreekt de bruid in de taal der liefde. Dan spreekt de bruid een taal die de liefde alleen verstaat. Dan spreekt de bruid in beeldspraak als ze zegt, zijn handen zijn als gouden ringen. En dan moeten wij vanavond dat ons indenken. Wij moeten ons vanavond daar een ogenblik op bezinnen. Wat zegt ons dat nu? De bruid uit het Hooglied zag in de handen van haar bruidegom zijn liefdewerk. Want met onze handen werken wij. En dat werk van de bruidegom, dat was een liefdewerk. Zij zag niet alleen in die handen zijn liefdewerk, maar ze zag ook in zijn handen zijn liefde, trouw. De ring wordt in het menselijke leven ook wel gedragen als een teken van liefde niet alleen, maar als een teken van trouw. Zo mocht de bruid in de handen van het bruidegom zien zijn liefdewerk, zijn liefde trouw. En daar willen wij nu vanavond ook eens over gaan nadenken. Want we leven in de lijdensweken en dan zullen we vanavond horen dat die handen Die handen van die hemelse bruidegom, zij werden in de hof van het Gethsemane gebonden. Zij bonden hem, zo staat er. En dan staat er in het avondmaalsformulier, hij is daar gebonden, opdat hij zijn kerk zou ontbinden. We leven in Leidensweken en we zien hem met gebonden handen staan voor Caiaphas, voor de rechter Pontius Pilatus. Hij werd veroordeeld tot de dood, ja, de dood des kruises. En dan zien wij zijn handen die doornageld worden aan het kruis. Kruisnagelen werden door Jezus' handen geslagen. En deze kruisnagelen, zij roepen ons vanavond toe om eens te denken aan de grootheid van zijn liefde. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Voor een goede zal mogelijk iemand ons nog bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Dat Christus zijn hand heeft laten nagelen aan het kruis toen wij nog zondaren waren. Gaat een predicatie uit van Jezus liefdehanden, van Jezus liefdewerk. En als we dan vanavond dat tweede tekstwoord gaan lezen in Openbaringen 3, dan moeten wij vanavond niet vergeten dat diezelfde handen die in me genageld werden aan het kruis, diezelfde handen kloppen nu nog steeds op de deur van het zondaarshart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zitten kinderen in de kerk, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, zie, geef er acht op, luister daar eens naar. Zie, ik sta met mijn handen als gouden ringen aan de deur van uw hart en ik klop. En dan komt er een boodschap. Deze boodschap namelijk, ik raad u dat je van mij koopt, dat goud. Dat goud dat op Golgotha in het vuur van het grote gericht is beproefd geworden. Ik raad u dat je van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk mocht worden. Rijk met dat genadegoud. Rijk met de toepassing van Jezus genadewerk. Rijk in het beleven van Jezus liefde trouw. Missen we dat goud, geliefde, dan bent u arm. Als zou u de kasten vol met goud en met zilver. Maar bezit u dat goud, al was er maar één klein korreltje van dat genadegoud, dan bent u rijk, zo rijk, dat Van Alf heeft het uitgeroepen. Wijk wereld, wijk schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik wel ben, want ik heb alles verloren. Maar Jezus in zijn liefdeoffer, in zijn liefdewerk, in zijn liefdetrouw, verkoren, wiens eigen ik ben, staan we dan in deze leidersweken naar deze rijkdom, of wilt ge naar de beleving van dat genadegoud. We willen dan tot u spreken vanavond over Jezus' handen als goudringen. En dan zien we die goudringen schitteren. Ten eerste in zijn liefdewerk. Ten tweede in zijn liefdetrouw. En ten derde in zijn liefdenodiging. Nogmaals, we spreken tot u over Jezus' handen als goudringen. En dan zien we die goudringen schitteren in zijn liefdewerk, in zijn liefdetrouw en in zijn liefdenodiging. Wij gaan nu eerst met elkaar zingen over deze koning op wiens lippen genade is uitgestort, die zij edelijk van God gezegend wordt. Wij doen dat uit Psalm 72. Het eerste vers, zevende en het achtste vers.
Thank you.
lezen vanavond onze tekst in de eerste plaats in het Hooglied van Salomo. En de ouderen, zowel als de jongeren, weten wel dat wij het Hooglied van Salomo rangschikken onder de dichterlijke boeken van onze Bijbel. De jeugd weet ook wel, we leren dat de jongeren op de catechisatie, dat we kunnen de Bijbel spreken over historische boeken, over profetische boeken en ook over dichterlijke boeken. Als het gaat over historische boeken, nu dat woord zegt al genoeg wat men dan onder deze boeken verstaan moet. Historie, dat is geschiedenis. Dus dat zijn boeken die ons de geschiedenis beschrijven. De geschiedenis, neemt dat eerste Bijbelboek Genesis, de geschiedenis van hoe God in 6 dagen hemel en aarde en al wat erin is geschapen heeft. De geschiedenis ook van dat God de mens plaatst in het paradijs. En dat de mens daar in dat paradijs heeft gegeten van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Kortom, wij vinden het ook de geschiedenis in van de val van de mens. De geschiedenis van dat God tot de mens naderde in het gericht en in dat gericht de boodschap van het evangelie laten doorklinken. Dwars door dat gericht heen. Want Adam moest erkennen de dood verdiend te hebben. Maar God sprak: daar komt iemand en dat is mijn zoon. En dat is de verdiener van het leven. De moederbelofte. De kinderen weten dat wel. Door God zelf uitgesproken in het paradijs. Het eerste evangeliewoord. Door God in het paradijs laten we klinken. Dat noemen wij historie. O zeker, ik noem die verband met wat er vandaag de dag aan de hand is. Juist Genesis 1, 2 en 3. Opdat u zou beseffen dat de Bijbel in dit opzicht geen mythe of geen symbolische zaken naar voren brengt. Maar het gaat er over historie. Dat wil zeggen, over iets dat geschied is. God heeft ook zijn geschiedenis laten vastleggen in de schrift. Zijn geschiedenis. De geschiedenis van de schepping. En de geschiedenis ook van, wat ik dan aanstipte, de zondeval. En de geschiedenis van de prediking van het evangelie. Laten wij toch niet voorbij zien, geliefde, de grote betekenis daarvan. En als u dat los gaat laten, dan begint u met Genesis 1, 2 en 3 te versymboliseren. Dus de historische waarde daaraan te ontnemen. En dan volgt Genesis 4 en Genesis 5. Kortom, dan volgen ook alle andere hoofdstukken. Dan volgt niet alleen wat staat in het Oude Testament, maar dan volgt ook wat staat in het Nieuwe Testament. Nu beluistert u vandaag al dat men zegt, ja, in het Nieuwe Testament staan ook wel zogenaamde geschiedenissen. Maar een groot vraagteken plaatst men dan achter de historie ervan. De historie bijvoorbeeld van de wondervolle visvang, de historie van de vermenigvuldiging van de broden. Men zet er vraagtekens achter. En zo zaait de vorst der duisternis, die als een engel des lichts rondgaat in de wereld en ook dwars door de kerk, zaait twijfel. Twijfel in het hart van ouderen, twijfel niet te vergeten in het hart van de jongeren. Dat heet de vorst der duisternis al gedaan vanaf het moment van de zondeval. Is het ook dat God gezegd heeft, met andere woorden, zou het wel echt waar zijn? Zou het wel echt waar zijn wat in de schrift staat opgetekend? En zo gaat de twijfelzaaier nog door, ja, vooral in onze dagen. Daarom, we willen een ernstig woord van waarschuwing u laten horen. En dan betrek ik de ouders er ook bij. Dan geldt voor de ouders en dan geldt voor heel de kerk vandaag en de dag aan het gebed. Dat u lezen kan in de catechismus als het gaat over leid of niet in de verzoeking. O Heren, bewaar toch uw kerk. O Heren, beveil uw kerk tegen de heerschappij van de vorst der duisternis. O Heren, bewaar uw kerk tegen de boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Want schriftkritiek, geliefde, men heeft dat in de loop der eeuwen reeds toegepast en vooral in onze dagen krijgt dat al meer en meer zijn toespitsing. En dan denk ik aan het woord van een oud leraar, u ook mogelijk wel bekend, de overleden professor Wisse, heeft gezegd: de schriftkritiek begint met de eerste bladzijde uit de schrift te scheuren. En de schriftkritiek gaat verder met de tweede bladzijde uit te scheuren, de derde, de vierde, de tiende. Tenslotte, zo sprak hij, blijft niet anders dan de kaft over. Dat is de bedoeling. Het woord van God, dat is, als er aankomt, de grond waarop de kerk zich mag verlaten, ook in een geloof. En is de tactiek van de duister is om die grond te ondermijnen. Van listige, sluwe, schijngodsdienstige manier. En daarom een woord van waarschuwing wil ik toch vanavond tot u richten, omdat de tijd zo ernstig is. In verband met wat we aanstipten, de lerende catechisanten, er zijn historische boeken, historie, geschiedenis. Geschiedenis die uiteindelijk door God zelf geschreven is. En de heilige schrijver door de heilige geest geïnspireerd zijn te boek gesteld. Historische boek. Dan zijn er ook profetische boeken. Profetische boeken, dat zijn boeken van profeten. Profeten die leerden, die de verborgenheden Gods openlegden voor het volk. Profeten die de toekomst voorspellen mochten. U kent de grote profeten in het Oude Testament. U kent de 12 kleine profeten, profetische boeken. Maar nu die dichterlijke boeken. Nu zijn er ook dichterlijke boeken. Dat zijn weer boeken van een ander gehalte. Dat we zeggen, het gehalte, dat is natuurlijk Gods woord, maar in een andere vorm, een andere taalvorm ons gegeven. Het woord zegt het reeds, dan komt het woord van God tot ons in een dichterlijke vorm. En dan denken we aan het Bijbelboek, de psalmen, de spreuken, de prediker. En we denken ook aan het Hooglied van Salomo. Een dichterlijk boek. En dan moeten we niet verwonderen dat in dat dichterlijke boek komt tot ons een dichterlijke taal. En die dichterlijke taal, dat is de taal van de liefde. En de liefde, dat weet u ook wel, heeft haar eigen woordkeus. De liefde heeft haar eigen beeldspraak. De liefde heeft haar eigen taal. Dan vindt de liefde soms woorden uit die wij zonder meer niet hadden gedacht. Maar de liefde vindt die woorden. En zo moeten we dan vanavond ook trachten om ons tekstwoord te lezen. Want als we oppervlakkig dat tekstwoord lezen, dan klinkt er iets wonderlijks in tot ons door, wanneer er staat: zijn handen zijn als gouden ringen. Je hebt voor de taal der liefde. Je hebt voor de taal van de beeldspraak. En die beeldspraak moeten wij nu vanavond trachten te begrijpen. En dan moet u thuis het verband ook nog maar eens nalezen van mijn tekst. Want er staat in mijn tekstverband dat de bruid, zij miste haar bruidegom. Terecht zegt men wel eens, het geestelijk leven krijgt met een komende en een gaande bruidegom te doen. Het is hier nog maar de tijd van de ondertrouw van de kerk. Straks komt de grote trouwdag, het grote huwelijksfeest. En daarom, elk kind van God leert een komende en een gaande bruidegom kennen. En dat leest u ook hier in het Hooglied van Salomo. Ze had de bruidegom ontmoet, maar de bruidegom was weer weggegaan. Ze miste haar bruidegom. En toen dat gemis, wezenlijk gemis voor haar ziel werd, toen ging ze uit om haar bruidegom weer te zoeken. De liefde trok naar haar bruidegom heen. En dan staat in verband van onze tekst dat ze gaat uit om hem te zoeken. En dan vraagt de wachters van de stad waarop ze hem gezien heeft. Hem die haar ziel zo lief heeft. En dan zeggen die wachters van de stad: wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat God zo besworen hebt, met andere woorden, wie is uw liefde, liefste, hoe ziet hier dan uit? En dan zegt de bruid hoe zij haar liefste had leren kennen. Het is een voorrecht, gemeente, als twee mensen elkaar hebben lief gekregen. Maar de liefde die wortelt in het kennen, in de eerste plaats. Als u elkaar niet hebt leren kennen, dan hebt u nooit liefde voor elkaar kunnen krijgen. Maar de liefde wordt geboren uit het kennen. En daarom die bruid, ze had haar bruidegom leren kennen. En daarom toen gevraagd werd, wie is hij die uw ziel lief heeft? Toen kon ze getuigen wie hij was. En gelukkig als u dat ook kan doen, dat u kan zeggen, als het gaat over mijn bruidegom, hij is geen vreemde voor mijn ziel. Want zij zegt, mijn liefste, hij is blank en hij is rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En dan gaat ze hem tekenen. En dat is ook de beeldspraak. De beeldspraak der liefde. Want dan tekent ze hem van het hoofd tot de voeten. Dan spreekt ze over zijn hoofd. Over zijn haarlokken. Over zijn wangen. Over zijn lippen. Over zijn ogen. En dan spreekt ze ook over zijn handen. En dan tenslotte zegt ze, al wat aan hem is, is mij gans begeerlijk. Ze wist dus niet meer te zeggen. Maar onder al die benamingen die de bruid dus gebruikt voor haar bruidegom, vinden we ook onze tekst. En dan zegt onze tekst, zijn handen zijn als gouden ringen. Nu gelieten wij stipjes apart reeds aan de beeldspraak, die zult u dan al begrijpen. Met onze handen werken wij. En zo zag de bruid in Jezus' handen zijn liefdewerk. En dan ziet ze dat liefdewerk zo vol van de genade, dat zij ziet zijn handen schitteren als gouden ringen. Geliefde, dat kan van onze handen niet worden gezegd. Van onze handen zijn het zonde bevlekt. Daar staat in de schrift een woord, en dat is wel een woord dat ons wel diep ontroeren moet. En worden ons beschuldigd tegen, want er staat in de Bijbel, uw handen zijn met bloed bevlekt. En daarom staat er ook van de priesters die in het heidendom gingen dienen. Ze mochten dat heidendom niet in, of ze moest eerst de handen wassen. U weet wel, dat koperen wasvat, dat spreekt ons dus van de onreinheid van onze handen, de onreinheid van onze werken. Maar Jezus' handen zijn rein. Jezus' handen zijn als gouden ringen. En als we dat nu vanavond doorzien, en dan roep ik u op om vanavond dan eens op te vangen de uitschittering van zijn liefdewerk. En dan zie je dat liefdewerk van de hemelse bruidegom opkomen uit de eeuwigheid. Ik zie dat liefdewerk uitstralen in de tijd, en dan zien wij naar Bethlehem, we zien naar Gethsemane, Golgotha, Golgotha. En een genadevorig is het als u vanavond in de kerk zit, dominee, dat liefdewerk, dat heeft de Heere willen verheerlijken ook van binnen in mijn ziel. Dat is het voornaamste. Maar in de eerste plaats moeten we hierop acht geven dat dat liefdewerk dat komt op uit de eeuwigheid. Uit het eeuwig vrije en soeverein welbehagen God is de Zoon van God als de middelaar van de kerk opgekomen. Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Deze vraag stelde God eenmaal aan dat volk voor Israël. En toen moest Israël het antwoord schuldig blijven. En als u vanavond de vraag krijgt, wie is hij, of wie is hij, die met zijn hart borg zou kunnen worden om tot God te naderen, dan moeten we allemaal verstommen, want wie zal God zien en leven? Onze God is een verterend vuur, een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Maar nu hoor ik uit de stilte der eeuwigheid een antwoord. En dat is het antwoord van die hemelse bruidegom. Vader, ik heb lust om u welbehaag te doen. En dan zien we de uitsluitende lied. Zie, ik kom. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en mijn eeuwige brand, ik draag uw heilige wet. En de sterveling zet in binnenste ingewand. Zo gaf de Zoon van God zijn hart en zijn hand aan de Vader om borg te worden voor een schuldige kerk, opdat zijn kerk uit de wrede kaken van de dood eens los zou worden gemaakt.
Ziet u dat licht? Dat licht, de liefde,
opkomen uit het hart van God, uitstralen uit het verbond Gods.
Ziet u dat licht?
Als ik dan denk aan de tijd van dat licht der liefde, dan heeft God er openbaring gebracht
in de tijd.
En dan zie ik de kribbe. Dan zie ik dat die herders staan, de velden van Everda, een grote vrede. Vreest gij die niet, want ik verkondig u grote blijdschap. Ik verkondig u een groot wonder. Ik verkondig het grote wonder van ons liefde, namelijk, heden is u geboren. De zaligmaker. En ieder dat kind in de kribbe, als borg, als middelaar, voor een schuldig zondaarshart. En als we dan denken, want wij kunnen vanzelf vanavond maar kort zijn over deze dingen. Als we dan denken over de openbaring van Jezus' liefde. Tijdens de omwandeling op deze aarde, vergeet het nu eens niet. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Hier staat Jezus' handen zijn als gouden ringen. En dan zie ik vanavond Jezus' handen als zegenende handen. Als biddende handen. Als handen die we stipten er pas reeds aan gebonden werden in Gethsemane, als handen die genageld werden aan Golgotha's kruis. Denk u daar dan in deze lijdensweken eens over na. Ik zie vanavond in gedachten die arme ongelukkige mensen, arme, blinde, kreupele, dove, melaatse. En daar zie ik Jezus met zijn handen als gouden ringen. Hij breidt zijn zegenend uit. Over die blinden, over die armen, over die ongelukkigen, over die doven. Hij gaf blinden het weer, doven het gehoord. Hij deed de kreupelen wandelen. Ja, hij heeft zelf de doden en de graven opgewekt. Zegenend. En dat moet u niet vergeten. Vader en moeder in de kerk en ook de kinderen die in de kerk zijn. Zegenend heeft hij zijn handen eenmaal uitgestrekt. Ook over kinderen. U kent dat wel niet waar. Die moeders die met de kinderen tot de Heere Jezus kwamen. En de discipelen bestraften die moeders. Maar de Heere Jezus zegt nee. Bestraf die kinderen of die moeders nu niet. Maar laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet. Want daar zulke is het koninkrijk der hemelen. En dan staat er. En hij zegende ze. Vader en moeder. Stel uw kinderen dan veel onder die handen als gouden ringen. Die handen die schitteren van dat genadegoud. En dat zegt ons dan dat ook uw kind kan zalig worden. Ook uw kind wil de Heer de genade geven. Ach, er zitten misschien wel ouders in de kerk. Ouders die een kind hebben moeten verliezen. David verloor ook een kind. Maar David, die had dat kind leren stellen onder Jezus' zegenende handen. En David wist het, kind, gij zult tot mij niet meer terugkeren, maar ik zal wel straks tot u wederkeren. Ja, David wist het, dat dat kind genade had mogen ontvangen, als vrucht ook van dat genadegoud, dat drukte van Jezus liefdehanden. Daarom vergeet dat niet, vaders en moeders en kinderen, jongens en meisjes in de kerk, vergeet het ook niet, als het gaat in deze lijdensweken over de betekenis van Jezus lijden en de vruchten daarvan ten opzichte van de mededeling van zijn genade. Ja, zijn handen zijn als gouden ringen. Ik zie ze nogmaals gebonden in Gethsemane. Ik zie ze nogmaals genaald aan het kruis. De bruid was een uitverkoren bruid, maar die bruid was toen verloren bruid. En daarom moest hij voor die bruid zijn leven, zijn bloed geven. Daarom zijn handen erna offeren aan dat kruis. Opdat voor de kerk in vervulling zou gaan. Wat staat bij de profeet Hosea. En ik zal u uit het geweld der hel verlossen. Ik zal u vrij maken van de dood. Dood, waar is uw pestilentie? Hel, waar is uw overwinning? Ja, dan staat daar het zaligheidsperspectief in voor heel de kerk. Als de kerk zo mag zien, Jezus' handen
als gouden ringen. En dan denk ik aan het woord der schrift wetende, dat ge niet met goud of met zilver gekocht zijt, maar met het dierbare bloed, als van een onbestraffelijk en onbevlekkelijk lam. Genoeg hiervan, gemeente, want nu denk ik aan wat ik zo pas ook aanstipte. Weet ge wat nu het grootste is? Als u vanavond kan zeggen, dominee, dat genade houdt, dat heb ik ook leren kennen. Die handen als schouderingen, die hebben mijn ziel, mijn conscientie aangeraakt. Als God de mens gaat bekeren, dan wordt het hart van de mens barbeid. En wat gaat er dan gebeuren? Dan schrijft de Heer met zijn handen als schouderingen zijn wet af van binnen. In het hart van een mens staat de profeet Jeremia, u weet dat wel, ik zal mijn wet in het binnenste van u geven. En als God zijn wet gaat afschrijven in de ziel, gaat de mens leren hoe hij staat tegenover een heilig en rechtvaardig God. Door de wet, zegt de schrift, is de kennis van de zonde. En als God dan die wet gaat afschrijven in mijn hart, geliefde, dan moet ik leren wie ik ben. Wat ik verdiend heb, dan moet ik leren dat ik niet anders verdiend heb dan om eeuwig onder te gaan. Naar het rechtvaardig oordeel God, niet anders dan tijdelijk een eeuwige straf verdient. Maar als dat op onze ziel gebonden wordt, als dat nu de nood zou worden van ons leven, dan wordt uit die nood toch wat geboren. Daar staat in Psalm 116 van die psalmdichter, en hij knelt in het banden van de dood, dank de held en dan wil het troost missen. En dan staat er ook dat hij riep uit die benauwdheid God aan. Och Heere, och viert mijn ziel door u gered. En dan staat er in de catechismus, is er dan nog een middel om die straf te ontgaan, om wederom tot genade te kunnen komen? En zie, daar luistert de Heer niet naar. Als er een jongen en meisje van man en vrouw uit deze nood tot God weer roepen, daar luistert de Heer naar. Dat we dat hart maken, dat eeuwig zo zeggen, voor dat hart van God innerlijk verheugd. Als er een mens is die de nood van zijn leven erkent, genade nodig heeft, niet voor God te kunnen bestaan, recht is om te moeten komen, die leert bidden, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En dan vraag ik u, als Jezus handelt dan zijn, als goudringen, zou de Heer dan iets van dat goud niet kunnen en willen wegschenken? Zou de Heer dan zulke mensen in de nood van zijn leven gebracht niet een oog willen geven op hem? Op hem die met zijn middelaarshanden werd gebonden in Gethsemane, opdat u zonder banden zou kunnen ontbinden? Zou de Heer dan het oog niet willen geven op hem? De genaald werd dan op Golgotha's kruis, daar uitliep mijn God, waarom heb ge mij verlaten? Opdat de mens die de eeuwige verlating verdiend had, door de Heer zou kunnen worden aangenomen, om nooit meer van hem verlaten te worden. Er zitten mogelijk mensen in de kerk die zeggen, dominee, dat heb ik beleefd. Het dal van Achor, dat dal des gerechts, waar ik onder moest gaan, waar ik moest beleiden, o God, ik heb niet anders dan de dood verdiend. Dat dal van Achor heeft God voor mij gewaagd tot een deur der hoop. Een deur der hoop. En gezegd, ik heb iets van die handen gezien als gouden ringen. En wat een weldaad geliet als dat genade goud, dan wordt gelegd aan de deurpost van ons hart. Ja, als de Heer door zijn geest dat genade goud zo gaat toepassen in de ziel, dat u er bezitter van wordt. Het was pas in de consistoriekamer iets gezegd over apostel Paulus. Apostel Paulus, u weet wel, dat was een vervolger van de gemeente, hoewel hij dacht dat hij godendienst deed. Zo is een mens, kerkelijk godsdienstig mens. Schijn bekeerd en wezen onbekeerd. In schijn kan een mens een heilige zijn en een wezen een onheilige. Maar deze man, die als een briesende leeuw ging naar Damascus om de gemeente van Christus te vervolgen. Deze man kreeg kennis met het goud van Jezus liefde. En dan werd het die man een wonder. Dat hij was weggeslingerd naar het eeuwig verderf. Het is die man een wonder. Dat hij de binnenkamer nog bidden mocht. Dan werd die man een wonder.
toen Ananias daar kwam en Ananias de Heer Jezus in zijn hart mocht gaan verklaren onder de bediening van de Heilige Geest. En deze apostel heeft in zijn leven getuigd: ik ben met Christus gekruist. Zijn ik moest aan het kruis. Zijn gerechtigheid moest aan het kruis. Zijn ik moest sterven. Hij zegt: ik ben met Christus gekruist. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan komt het: die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat is het grootste wonder. Als u dat leert in uw leven, dan praat u niet zoveel, maar dan wordt het aanbidding. Dan wordt het beleving. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Aanbidding, waaruit geboren wordt, komt, proeft en smaakt hoe goed dat God is. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mijn God van zijn liefde wil ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest, dan zoek de liefde, de gemeenschap de liefde. Maar dat in die ene, in de geliefde, in Christus Jezus. En dat is gelukkig, geliefde, als daar iets van beleefd mag worden, vooral in de tijd die wij vandaag ook beleven. Wij spreken veel over de buitenkant van de kerkelijke zaken vaak, en de buitenkant van de eerstellige zaken, maar nu gaat het om de binnenkant, en dat de binnenkant, dat is dat wij dat goud, dat goud van Jezus liet leren kennen. En dan gaat het niet om de hoeveelheid, maar gaat het om het gehalte, dan legt hij het als een kwenkel die goud, het is ook genade goud. En daar zorgt God zelf voor elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Nu, als gij iets van dat goud kent, overdenk dan in deze lijdensweken wat hier staat in mijn tekst. En dan ziet ge ook naar boven. Want dan heeft de kerk een koning die gestorven is aan het kruis, ja. Maar die ook zit aan de rechterhand van zijn vader. En die er leeft om voor zijn taak afdwalende kerk te bidden. Hij leeft daar om te bidden. Hij bidt daar om de samenbrengen van de kerk. Hij bidt daar om de vrijspraak van zijn kerk. Hij bidt daar om de bewaring van de kerk. Gelukkig geliefde dat de kerk zo veilig is als ze zo zijn gebed mogen opvangen. Hij bidt om de bewaring van de kerk. Hij bidt ook om de thuiskomst van zijn kerk. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij me zijn, die gij mij gegeven hebt. En dan komt de kerk straks thuis. Dan komt de kerk straks thuis in die eeuwige woning. Het feest van de kroning. Het einde van de krijg. En dat omdat Jezus' handen zijn als gouden ringen. En dan zingt de kerk: verlaat dan niet wat uw hand begon. O levensbron, wel bijstand zenden. Genoeg hiervan, geliefde, we zouden voort kunnen gaan. Want er ligt nog veel meer stof in deze tekst. Want u zou kunnen zeggen, die handen, die zijn ook vaak slaande handen. Die handen zijn vaak kastijdende handen. Die handen zijn almachtige, reddende handen. Zo diep kan een mens niet gezonken zijn. Of Jezus' liefde hand reikt nog dieper. Iemand heeft in zijn zegt, geen afgrond zo diep, waar zijn hand niet toereikt. Geen bede om genade, waar zijn oor niet op let. Geen tranen, hoe bitter, die hij niet verzoet. Geen zonde te groot, voor de kracht van Jezus' bloed. Vergeet dat dus in de eerste plaats niet, als het gaat over Jezus' liefde werk. En dan wil ik ook iets zeggen over Jezus' liefde trouw, want wij stipt er iets aan. Een ring wordt gedragen onder de mensen als een teken van de liefde en als een teken van de trouw. Misschien draagt u ook wel zo'n ring. Dat u zegt, ik draag een ring en in die ring heb ik het teken gegeven van dat ik trouw blijf aan mijn liefde. Maar nu is het opmerkelijk dat u staat hier over Jezus' handen. Zijn handen zijn als gouden ringen. Hier wordt niet gesproken over één gouden ring, om het zo eens te zeggen. Maar zijn handen zijn gouden ringen. Dat wil zeggen dat Jezus' liefdewerk
Dat is een volmaakt liefdewerk. Jezus liefdetrouw is een volmaakte liefdetrouw. Er kan niets meer bij. Volmaakt. En dat is het wonder voor de kerk. Zijn onbezweken trouw. Zo nooit mijn val gedoog. Aan zijn gerechtigheid. Mij na zijn woord verhogen. Dat is het wonder voor de kerk. Die telkens weer moet erkennen. Heer, aan mijn kant staat ze wel ontrouw. Denken ze in de kerk van het Oude Testament. Die kerk werd vergeleken bij een overspelige vrouw. Nu, dat hoef ik nu verder niet uit te wijden, want gij leed daar ontrouw in. De ontrouw van de kerk. En als je denkt aan het Nieuwe Testament, denken ze dat de vertegenwoordigers van de kerk, die 12 discipelen, nu zegt dat is de lijdensweken, Petrus, ontrouw. Zijn meester tot 3 keer gelovigd. Judas, helemaal afgevallen. Hij is zijn meester verraden. En die andere discipelen, toen die krijgsknechten kwamen, zijn allemaal gevlucht. Ontrouw Petrus, ontrouw Jacobus, ontrouw Johannes. Ja, die Petrus vooral. Petrus had gezegd, Heer, ik zal u geen zin verloochenen. En daar staat hij, de zaal van Caiaphas. Hij is bang voor een eenvoudige dienstmaak. En dan zegt hij, ik ken die mens niet. 1 keer, 2 keer, 3 keer, met eedzwering en verroeping. Gezegd, kan dat nu? Kan het zo vergaan? Prijs de wist heeft eens gezegd, toen hing Petrus als aan een zijden draad boven de hel. Zo erg was het. Maar Jezus zich omkerende zag Petrus aan. Met zijn liefde. Jezus hield Petrus vast. Petrus, de Satan heeft u wel zeer begeerd de zichtel te terven. Maar ik heb u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Zie, daar staat nu het wonder in van de kerk. Zijn trouw. Zijn onbezweken trouw. Zou nooit de val van Simon Petrus gedogen. En dan denk ik aan de kerk van vandaag. Geliefde staat. Het kerkelijk leven vandaag ook in het teken van veel ontrouw. Moet vandaag niet gezegd worden, wat zijn de kinderen die op de aarde flessen gelijk geworden. Was het fijne gouden liefde, was het fijne goud verdonkerd. Was de liefde in de kerk, spaarzamelijk. Er is meer haat en twisten dan enig en dan verscheurt het dan aan prachtige liefde. Gouden liefde, het is verdonkerd. En de kerk, ach. De kerk heeft ook een ring gekregen van de hemelse bruidegom. Draagt gij, als gij de liefde kent, draagt u die ring nog? Of hebt u die ring afgelegd, net als een overspelige vrouw? Petrus was bang voor een dienst, maar al wij zijn zo bang voor een zuur gezicht, verhard wordt, en dan wordt de liefde verloren. De meester verloren. Die zijn hand deed als gouden ringen. Daar staat het teken van de kerk van vandaag. En ach, geliefde, als ik het hooglied van Salomo lees, die bruid was ook wel ontrouw. Lees u het maar, er staat in verband van onze tekst dat die bruid lag op een rustbed. En toen klopte de bruidegom aan de deur van haar huis. En wat staat er van die bruid? Stond ze op? Heeft ze de deur geopend? Nee. Ze heeft gezegd, ach, ik heb een rok uitgetoond. Zal ik die weer moeten aantrekken? Ik heb een schoen eraan getrokken. Zal ik mijn voeten weer moeten bezoedelen? Ze was slaperig. Sluimerig. De ring van de liefde had ze afgelegd. En wat staat er dan van die bruidegom? Gaat die bruidegom weg? Hij gaat weg. En heeft toch nog wat achtergelaten. Want wat staat er dan in hier dit tekstverband? Er staat, ik deed mijn liefde open, maar mijn liefde was weggegaan. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. En dan staat er, ik stond op om mijn liefde open te doen en mijn handen dropen van mirre. En mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven van het slot. Begrijpt u die beeldspraak? Die bruidegom had wat achtergelaten. De mirreolie van zijn liefde, die trof de bruid aan op de handhaven van het slot. En toen ze die hand had
dat handvat van het slot aanraakte, toen kreeg ze weer contact. Contact met zijn liefde. En ze werd de liefde zo wakker gemaakt, dat ze hield het niet uit in haar huis, want toen ging ze uit, ze zocht hem. Maar ze vond hem niet. Ze riep hem. Hij antwoordde niet. En toen ging ze de bruidegom uittekenen. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. En hij is ook getuige van zijn lief. Dan zegt ze, zijn handen zijn als gouden ringen. Zo maakt God in het leven van zijn kerk de liefde wakker. En zo wekt God zijn kerk telkens erop om te zoeken, uit te gaan, om hem te vinden. Hem die het hart alleen vervullen kan. En daarom, gemeente, waar het voor ons allen dan gaat, om deze liefde, zo wil ik er ook vanavond aandacht voor bepalen bij dat derde punt, zijn liefde nodiging. Want nu lees ik ook Openbaringen 3. En er wordt gesproken over de kerk van Laodicea. En die kerk van Laodicea, dat is een kerk nu uiterlijk rijk en verrijkt, maar innerlijk dood en doodarm. Er staat in de Bijbel, dat was een kerk dat net als gebrek had. De Heer zegt, gij zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dienst gebrek. Maar ge weten niet dat gij arm jammerlijk naken bent. Maar dat wisten ze niet. En weet ge wat de armoede vooral was van de kerk van Laodicea? Dat ze er wel rijkdom uiterlijk, maar ze misten de rijkdom van binnen. Ze hadden wel, zouden we kunnen zeggen, in onze taal, een mooie kerk, een prachtige orgel, een mooie liturgie, alles was in de vorm. Maar weet je wat eraan ontbrak? Jezus stond buiten de deur. Vindt u dat niet erg? Stel, we hebben een mooie kerk en alles gaat naar wens. We hebben geen schuld. Er wordt goed geofferd. We hebben alles. Maar als Jezus dan buiten de deur staat, dan is de kerk arm. En dan bent u ook arm. Maar weet hoe groot nu Jezus liefde is? We staan in die kerk van Laodicea. Jezus stond buiten de deur. Maar met zijn handen als gouden ringen klopte hij op de deur van de kerk. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En deze liefde klop moeten wij trachten te horen, ook in het jaar 1969. Deze klop op de deur van uw hart. Luister daar eens naar, jongens en meisjes, mannen en vrouwen in de kerk. Zij wil stemmen de wereld, maar luister eens naar deze ene stem, voorafgegaan door die liefde klop op het hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop en ik raad u. Dag van mij tot goud, beproefd komen er het vuur, opdat gij rijk mocht worden, zie. Zo wordt in de tekst gesproken over goud. En goud, dat is iets koninklijks. Goud, dat veronderstelt rijkdom. En u begrijpt wel dat het hier gaat niet om een uiterlijke rijkdom, maar om de innerlijke rijkdom. Hier gaat het om goud dat door het vuur beproefd is. Dat is, het gaat hier niet om katergoud. Het gaat hier niet om namaak goud, maar echte goud. En nu zegt hier de schrift goud dat het vuur beproefd. En uw leven in de lijdensweken en het denken aan het vuur van Golgotha. In dat vuur, gemeente, is het goud van Jezus liefde beproefd geworden. Hij is nedergedaald ter hel. Helse angst, helse kwelling, helse verschrikking heeft in zijn ziel doorstaan, opdat hij uit de liefde zijn kerk zou verlossen. Maar dat goud van Jezus liefde, ter louter door dat vuur, is door de Vader gekruld. De Vader, mag het zo eens zeggen, heeft het stempel van echtheid op dat goud gedrukt. U weet wel, in het gewone leven zoekt u misschien naar het keurmerk van het goud. U, op dat goud staat het keurmerk van de Vader. Op dat goud staat geschreven, het is volbracht. Op dat goud staat geschreven, de Vader heeft het offer van zijn Zoon aanvaard. Goud, beproefd, komende uit het vuur. En met dat genade goud gelieten, zult u en ik, zullen mens alleen maar voor God kunnen bestaan. Alleen met dat genadegoud gaat de poort van het Nieuw Jeruzalem open. Alleen als we dat genadegoud mogen bezitten, dan zullen we gewandelen over de straten van goud. Anders niet. En daarom weet je de vrede met klatergoud. Weet je die vrede met een beredeneerd geloof. Daar staan naar een geschonken door Gods geest geleerd geloof. Sta naar dat genadegoud dat God schenkt om niet. Op de markt van vrije genade is dat goud te koop. Zonder geld en zonder prijs. Want u staat hier, ik raad, u dacht van mij koopt goud. Beproefd komt dat vuur. En u denkt aan het woord kopen. Welke prijs moet voor dat goud betaald worden? Geliefde, die prijs is betaald. Die prijs is betaald door Jezus bloed. En hem mag u kopen met een lege hand. Met een ontledigd hart. Kopen de markt van vrij genade zonder geld en zonder prijs. En om dat duidelijk te maken, denk ik aan een voorbeeld. Ik denk aan de tollenaar. De tollenaar had een lege hand. Had een beschuldigd hart. De fariseer had de volle hand. Maar die fariseer zegt, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ik ben ver beter dan deze, geen, ik ben beter dan die tollenaar. Maar die tollenaar had niets. Had niets dan alleen dat ene. O God, wees mij de zondaar genade. En die man, die kreeg toen dat goud. Dat goud van Jezus vergevende genade. Want er staat, deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Meer dan die. Meer dan die fariseer. Die fariseer ging ook naar huis als gerechtvaardigde. Maar hij had zichzelf gerechtvaardigd. En dat baat niet, geliefde, daar komt u vreemd om. Maar die tollenaar was door God gerechtvaardigd. Kan dat dan, zegt hij, ligt het zo eenvoudig? Ja, de schrift zegt het hier. We hadden in onze vorige gemeente een jonge man. Die jonge man was 35 jaar. Die jonge man, die stond nog voor het leven. Maar die jonge man, die moest sterven. Hij had een bloedziekte, kon niet meer beter worden. En toen die jonge man op het ziekbed werd gelegd, toen kwam die jonge man tot besef dat hij vreemd verloren was. Hij zei tegen zijn moeder, moeder, dan moet ik sterven. En dan ben ik voor eeuwig verloren. Dat is wat als we dat moeten getuigen. Maar we hebben zo pas gezegd, als we dat beleven, dan komt er nood, echte nood. Kriep de Heer aan, al de nood. Hij durfde niets te eigenen. Hij durfde niets te geloven voor zichzelf. Totdat het één keer, we hebben onze ziekbed gelezen, Jesaja 1. Al waren uw zonden zo rood als gelaak, zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, zal ze maken zo wit als sneeuw. En de Heere deed die jonge man zien, de fontein, de overvloeiende fontein van Jezus bloed. En toen kon hij niet anders dan getuigen, ja, het kon niet voor een ander, maar ook kon het voor hem. Het ging de deur op. Bal van Aver, zijn deur erop. En toen die jonge man moest gaan sterven, weet hoe die jonge man gestorven is? Hij is zo gestorven. Hij vouwde zijn handen en heeft beleden. Zo gij terecht wilt treden, o Heer, en gade staan. Met ongerechtigheden, ik kan niet voor u bestaan. Daar zei die aandacht. Maar toen hief hij zijn hand naar de hemel. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt daar. Zag in een ogenblik die fontein van Jezus bloed. En toen hij eenmaal vouwde zijn handen. En hij stierf met het tollenaarsgebed. O God, wees mij de zondaar, de grootste, de allergrootste van de zondaren, genadig. En toen verliest hij de adem uit. En wat zegt God nu van die tollenaar? Nu hoeven wij ons oordeel niet te geven, maar dat geeft de Heere zelf. De Heere zegt zelf, deze ging af. Dat is het wonder. Deze nog rechtvaardigheid. God is een God. Die goddeloze rechtvaardigheid om niet door de verlossing in Christus Jezus. Wel nu, denk u daar dan maar eens met ernst over na. En dan denk ik nogmaals aan die liefde handen. Geen afgrond zo diep. Waar zijn hand niet uitredt. Geen bedon genaar. Waar zijn oor niet op let. Geen tranen bitter. Die hij niet verzoet, geen zonde te groot, voor de kracht van Jezus bloed. Amen. Wij zingen nu met elkaar Psalm 48 en daarvan het laatste vers. Want deze God is onze God. Hij is onteer ons zalig lot. Voor tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal Hij ons geleiden. Heren, mogen u danken dat wij vanavond hier mogen samenwezen en dat we uw woord mochten lezen. En in dat woord mochten opmerken dat ge God zijt, groot van ontfermende genade, in hem de zoon uw liefde, wiens handen zijn als gouden ringen. En dat gij niet aflaat om ook te kloppen aan de deur van het zondaars hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik raad u dat ge van mij koopt goud. Beproefd komen door het vuur, opdat gij rijk mocht worden. Heer, laat het gepredikte woord dan inwerken op ons aller hart. Geef ons een diep besef ervan dat we buiten dat goud arm zijn. Maar dat we met dat genade goud eeuwig rijk genoemd mogen worden. Al zouden we de armste zijn en de armste naar de wereld. Maar dan zijn we rijk, rijk in u. Heere, geef ons genade. En dat we dat inleven mogen. Dat we het overdenken mogen. Geef de bediening voor uw Heilige Geest, opdat we door uw Geest mogen verstaan, dat we alleen door die liefde gered kunnen worden. Want het recht van u moet ons veroordelen. Heer, daar zullen we om moeten buigen. We moeten erkennen dat het rechtvaardig is als gij, wanneer gij door zou trekken, ons zou verstoten door de eeuwige duisternis, door de eeuwige dood. Maar dat uw liefde is, uw liefde die redt uit de dood. Liefde die sterker is dan de dood, harder dan het graf, vele wateren zullen die liefde niet kunnen uitblussen. Heren, geef dat door die liefde ons hart vertederd mag worden. En dat we door in de vertedering van ons hart mogen leren beleiden dat we zonderen zijn. Dat we leren breken van, met alles datgene wat niet van u is. Maar dat we in de vernedering, in de vertederende schat mogen leren vragen. Naar de openbaring van dat grote heil dat we laten kondigen juist nu. In de lijdensweken. Heren, geef dat te verstaan aan onze kinderen. En geef dat te verstaan aan de jongens en de meisjes. Aan de mannen en vrouwen, onze bejaarden. Geef ons allen te verstaan dat de kinderen het ook niet vergeten. Want we hebben gehoord dat gij met uw handen als schouderingen u hebt willen buigen ook over het kind. En dat ge die kinderen hebt willen zegenen. Heb jonge mensen willen gedenken. Heren, gij zegt in uw woord dat gij de mond van kinderen en der zuigelingen uw lof wil bereiden. Geef dat vader moeder dat dan nog een indenken. En dat zij dan maar veel. Met een zaad ook mogen komen. Onder die zegenende handen. En wat gij dan ook in deze gemeente. Ter openbaring brengen. Die echte ware liefde tot u. De echte ware liefde tot elkander. Opdat ook de wereld daarvan getuigen mogen. Ziet eens hoe lief dat zij elkander hebben. Geef ons dat. Uit genade te leren in deze weken, waarin we denken uw lijden en sterven, o hemelse bruiden van uw kerk, zegen dan deze gemeente, ook ten opzichte van de ambtelijke arbeiding. Zegen ouderen in de jagen, Heere geweten, de moeilijkheden van het werk, gedenk ze, bekrachtig ze, en dat ze van leren zien op u, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die ook de ledige plaats die er is in de gemeente kan en wil vervullen op uw tijd en naar u wijzen. Heere, geef dan krediet, kinderlijk geloof, ook ten opzichte daarvan, en dat er hier mag zijn een biddende gemeente, en naar u vragen de gemeente, een gemeente die u lief heeft, gemeente, waarvan gezegd wordt dat ze elkander lief hebben. Leer dat uit genade, door de bediening van uw Heilige Geest, en vergeef dan onze zonde, ook onze kerkelijke zonde, ook onze gemeentelijke zonde, onze persoonlijke zonde, onze ambtelijke zonde. Zie ons aan in hem, de grote ambtenaar van uw kerk, die de ongerechtigheid draagt, ook van de heilige dingen. Wij bidden dat, om Jezus wel. Ga met ons naar huis, breng ons alle veilig thuis. Zegel ons ook de verdere dagen van deze week. En geef ons straks weer een gezegende rustdag met elkander te beleven. Om Jezus wel. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 133, het tweede vers en het derde vers. Die liefdegeur doet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd droven zijn baard en klederzoom trekt. Zij zal de dal die Hermons kruin bedekt, die Sion stopt met vruchtbaar vocht besproeid en op zijn bergen nedervloeit. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, vers 2 en 3. Weten dat volgende week zullen de heren willen beleven, al hierop voor te gaan, door meneer Blom van Meerkerken, dat op donderdagavond om 19:30 gaat dan zijn vrede naar uw bewoning en van de zegen des Heren die we zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.